Hij loopt.
Hij loopt. Het is vandaag 12 december 2016. En wij zijn op bezoek bij de heer Joop Gijsman. Mm-hmm. En wij zijn hier namens de Stem van Leiden, Oral History Project, Anke Boland en Jon Man.
Ja, welkom. Ik ben benieuwd hoe dat verder zich ontwikkelt. Ja.
Ja. Kunt u iets vertellen over uw vroegste jeugd?
Ja, mijn vroegste jeugd heb ik niet zo bewust meegemaakt van de kleuterschool. Ik weet alleen dat mijn moeder naar de hand zei, ik ging er huilend heen en ik kwam er huilend vandaan. Ik weet niet hoe dat kwam. Ik voelde me kennelijk onzeker of alleen, of ik weet het niet hoe het zat. Maar het was hier op de middelste gracht, de kleuterschool, ja.
Maar toch goed bevallen. Als u ook weer huilend naar
weg kennelijk wel bevallen, ja. Maar bewust heb ik daar heb ik dat niet, nee. Maar ja, misschien... dan is het natuurlijk nagaan wanneer weet je wel wat. Dat is heel moeilijk, vind ik hoor.
Waar stond de kleuterschool?
De middelste gracht. Hij is nu net verbouwd, geloof ik, tot appartementen. Maar hij was dus vlakbij, dus ik heb het daarheen gebracht en weer opgehaald.
Ja. Maar het gezin waar u uit voortkwam, waarin u geboren bent, kunt u daar iets over kwijt?
Ja, ik weet niet hoe ver terug hoor. Ik heb dat verhaal voor een antwoord, wat ik zei, voor een andere groep ook moet ik binnenkort houden. Mijn voorouders zaten allemaal in de verf. Textielverf, heel vroeger. En naderhand gewoon ook huisschilder. Hè. Mijn overgrootvader zat hier nog een foto van. Maar mijn vader was in dienst in de Eerste Wereldoorlog. En die is toen niet meer gaan schilderen. Die had wel een schildersopleiding gehad, maar die ging in de voorkamer van het ouderlijk huis verf verhandelen. Ja, ik vind dat moedig hoor. Daarna is die... Dan is hij getrouwd met mijn moeder in 1923. En toen heeft hij dit huis gekocht. Kennelijk met hulp van zijn schoonouders en ouders. Want die hadden wel een schildersbedrijf. De vader had een schildersbedrijf en was heel streng kerkelijk. En mijn opa, de andere schoonopa was wat liberaler. En die had twee rechterhanden, waar de familie hem nog steeds dankbaar voor is, want dat wordt overgeërfd. En die had een winkel, een blokkerwinkel op de Nieuwe Rijn. En een prachtige tuin op de Zoeterhoutse Singel. Maar goed.
Maar u zegt dat uw vader hier aan het werk ging. Kunt u... Want dit is natuurlijk alleen maar geluid. Ja. Kunt u vertellen waar dat huis stond, waar we het nu over hebben?
Dat is dit huis.
Dat is dit huis?
Dit huis.
En dat adres van dit huis, dat is dus...
Hogewoerd.
De Hogewoerd.
125.
125.
Ja.
En wanneer heeft uw vader dat gekocht?
Ik denk in 1923, zeg maar.
Oké.
Ja. En toen zat het vol met huurders, weet ik nog wel, uit de verhalen. En die is hierboven toen een verfmalerij begonnen. Ja, ik vond dat heel knap, want er zat hier een meubelmakerij en die was net vertrokken. Dus hij heeft het pand gekocht met het idee, ik ga daar beginnen. En daar heb ik dus wel een foto van. Dat is op zich natuurlijk allemaal heel eenvoudig. Lijnolie, grondverven en aflakken in een potmolen. Maar kennelijk heeft hij dat goed gedaan, want toen kocht hij hier twee huisjes aan de Wolfwerkstraat en twee huisjes aan het Levendaal. En die sloopte twee huisjes en liet daar deze fabriek bouwen, deze aan de overkant hier.
En dat liep allemaal door?
Nee, er zat dit straatje tussen natuurlijk.
Oké.
Hierboven begonnen, en dan 29 bouwde die verffabriek. En had de huisjes aan het Levendaal, want dat, een van die huisjes had een doorloop. Dus dat was mooi voor de aan- en afvoer. Het nog niet gedempte Levendaal. Ja, het nog niet gedempte Levendaal. Nou ja, ik heb dat wel meegemaakt allemaal. Maar ja, ze waren allemaal druk natuurlijk. Hè. Druk, druk, druk. Dat was, ja. Ja, en wat ik eigenlijk altijd belangrijk vind, wij hadden altijd juffrouw Nel op kantoor. Dat was toch heel bijzonder. Wij hebben daar als kinderen mochten we om 5 uur naar kantoor en dan lag ze ons voor en deed spelletjes met ons. En dat hele verhaal heeft zich herhaald met onze kinderen weer. Want ze is 49 jaar in dienst geweest bij ons. Ze was een soort familielid. Ik heb nog een sollicitatiebriefje van zijn handgeschreven sollicitatiebriefje. Prachtig document. 16-jarige Nelly van Zijp. En die zegt daar, ik heb al MULO en ik heb diploma machineschrijven. En ik ben bezig met stenografie en ik ben bezig met Engels. En ik kan heel goed Nederlands schrijven. Ja, en of ze in aanmerking mocht komen voor een jongste bediende.
Want dat was een vacature.
Dat was een vacature, stond een advertentie in het Luist Dagblad en daar had zij op gereageerd, ja.
En was zij nou de enige die reageerde? Want waarom is zij aangenomen?
Dat weet ik niet. Ik heb niet meer briefjes kunnen vinden.
Nee, want nee. Zij was toch een meisje.
Ja.
Dat is toch bijzonder?
Ja. Ja, ik heb zelfs nog een tweede sollicitatiebrief gevonden. En toen staat er vrijwel dezelfde tekst in. Staat, ik ben bijna 17. Dus misschien heeft vader niet gereageerd. Toen dacht ik, schrijf nog maar een keer een brief. Dat zal misschien onder nummer zijn geweest hoor, dat zou best kunnen.
Maar zij was jongste bediende en was dat binnen het gezin of binnen de fabriek die uw vader aan het opzetten was?
Ja, toen was de fabriek nog hierboven,
ja.
De malerij. Dus, en daar heeft ze zich kennelijk ontwikkeld tot boekhoudster, ja. Ze zal wel wat cursussen gevolgd hebben en dit en dat, ja.
Maar ze werd ook in het gezin ingeschakeld?
Ja, zij was langzamerhand, omdat wij daar altijd natuurlijk mochten spelen, was natuurlijk voor moeder heel prettig, want dan kon ze even koken. En, maar juffrouw Nel was kinderen ook hoor. De kinderen waren altijd heel emotioneel, juffrouw Nel, dat was het. Ja, dus, ongetrouwd gebleven.
Dus het liep eigenlijk een beetje door elkaar in die tijd.
Ja, dat liep helemaal door elkaar. Ja,
de verfwinkel, fabriek, gezin. Ja. En het gezin.
Ja, en personeel was ook gewoon, niet die afstand van directeur en arbeider, maar ja, dat was gewoon één geheel. Ja.
Eén familie.
Maar Nel was speciaal, moet ik zeggen. Ja. En dat zich dat dan weer herhaalde met onze kinderen zoveel jaar later, ja, dat vond ik toch wel prachtig. Maar, ja.
49 jaar.
Ja.
Hoeveel kinderen waren er in het gezin?
Bij u?
3. Dus wij zijn nog van net voor de 1930, 27 en 1928. En mijn zuster kwam pas in 1935. Kleine zusje. Ja.
En van welk jaar bent u dan?
Ik ben van 28. Ik zal eens even kijken of die foto's hier toevallig op staan. Want ik ben sinds kort aan de... zo'n apparaat. Nu krijg ik van iedereen allemaal foto's terug. Maar anders moet ik ze even van de computer halen. Maar ik dacht dat die hier ook nog op stond. Tja. Nou, hè, wat.
Maar uw broer was dan de oudste? Of was u de oudste?
Mijn broer was de oudste, ja.
Okay.
Ja. Ja, mijn broer was... Was echt een studiehoofd. Hè. We hadden niet veel contact samen. Mijn moeder was trouwens, die is in 1901 geboren. Als ze later was geboren en in de oorlog was weer gaan, had hij beslist gaan studeren. Mijn moeder was heel, het intellect kwam echt, ja, hele slimme vrouw. Ja, jammer is dat dan. Hè. Ze heeft nog een baantje gehad bij de PTT in Den Haag, maar verder nooit wat gedaan. Verder, maar hele slimme, ja, was goed bij de tijd, ja. Ja. Nou, ik kan het gewoon niet vinden, geloof ik. Dit zijn mijn kleinkinderen. Nee, die moet ik dan kennelijk van de, van de computer even halen, ja.
U bent blij dat, dat uw moeder zo slim was. Dat zij dus niet zoveel kansen had gekregen. Hoe ging het met uw eigen schoolkeuze?
Nou ja, wat ik al eerder zei. Het was natuurlijk bij ons strak geregeld. Niet vervelend strak, maar er waren gewoon regels. En dat deed je automatisch. Deed je daaraan, hè? Dat was natuurlijk ook... Ook met de kerk. We hadden natuurlijk zondags naar de kerk. Niet vreselijk streng, maar we wilden nooit iemand voor ons laten werken. Dus uit naar een restaurant was er nooit bij.
Okay.
He, de vakantie was al moeilijk, want ja, dan moest je toch schipperen, want dat kon je niet zonder. Maar wij gingen dus nooit uit. Het was gewoon niet vreselijk streng hoor. Er waren mensen die mochten helemaal niet fietsen of zoiets, maar... Wel iedere zondag naar de kerk of naar de zondagschool, ja.
In welke kerk was dat?
Hooglandse kerk over het algemeen, okay. Ja. Ja, hervormde kerk, protestante kerk, ja.
En dat gold voor de beide ouders, ze hadden hetzelfde geloof en waren ook even duidelijk daarin.
Ja, nou ja, ik kan me voorstellen, mijn moeder deed vermoedelijk mee, want die vader van haar was natuurlijk nogal liberaal. Niet losbandig, maar die was volgens mij niet kerkelijk hoor. Nee. Een opa van leven, ja. Ja. Nou ja, en zo ging het natuurlijk ook met school. Hè. We gingen gewoon naar school, naar de lagere school op het Noordeinde, school met de Bijbel. Ja. En ik in het begin liepen we gewoon ook heen en weer, hè. Die afstanden die. Ja, wat hoor je?
Dat is veel heen en weer lopen inderdaad dan.
Dus ja, we liepen naar school naderhand, Hendrik, maar dat, was een loop, dat ik een loopfiets had. Zo'n fiets zonder trappers. Ja,
leuk.
Een loopfiets, ja. Heb ik eigenlijk wel.
Maar waarom kreeg u dan de loopfiets? Omdat het zo ver
nou,
was?
Nou, toch ver lopen was natuurlijk. En je ging tussen de middag naar huis ook. Ja. Ook dat nog natuurlijk. Hè. Je ging tussen de middag naar huis. Dat is niet overgebleven op school.
Hoeveel tijd hadden jullie tussen de middag?
Nou, ik denk anderhalf uur.
Okay. Ja. En hoe lang liep u erover?
Nou, ik denk niet van, ja, hoe lang liep je erover? Een kwartier, 20 minuten. Zoiets toch wel.
En dan was het tussen de middag warm eten waarschijnlijk? Of was het...
Nee, dat was weer... Nee. Wij hadden altijd... Nou ja, het kan ook weer zo dat ik dan af en toe brood meekreeg, hoor. Maar dat zou er best tussendoor, maar ik herinner me dat we in het begin allemaal heen en weer liepen. Ja.
En de school met de Bijbel, die stond op het Noordeinde.
Noordeinde 40, ja.
Is die er nog?
Nou, het gebouw in ieder geval wel. Wat er tegenwoordig in zit, weet ik niet. Aan de achterkant had je een poortje. Een poortje met, er staat nog een leeuw boven. Want ik ben nou weer aan de gevelstenen bezig. Een poortje met een leeuw erboven. Er zag al een achteringang en dan kon je zo in. Ja. Ja, daar heb ik ook nog wel foto's van hoor. Van die vijfde klas lagere school, ja. Meneer Van Ulden. Ja.
Meneer Van Ulden?
Van Ulden. Meneer Van Ulden, ja.
En hoe vond u het op school?
Ja. Nou, het gebeurde.
Noodzakelijk.
Je huiswerk en je volgde de lessen. Ja, die gehoorzaamheid was hoog, denk ik. Ja.
Maar waren er vakken die u zelf wel leuk vond of interessant?
Nee, ik denk dat ik gewoon een gemiddelde leerling was, ja. Ja, bij het eindrapport schreef hij nog wel eens bij dat hij een vijfje vond, hij jammer van dat vijfje, zei hij dan bij je. Ja. Ja, nee, ik heb de rapporten nog wel hoor, die kan ik wel opzoeken, maar ik denk... Nou ja, ik ben naderhand na de oorlog getest en toen kwam het op allround qua capaciteit. Dus dat wil zeggen, nergens een uitblinker in, maar hij kon alles. Dus dat was een beetje mijn figuur. Mijn broer was echt een wetenschapper. Die haalde tienen en ging studeren, ja. Ja.
En uw zus?
Mijn kleine zusje, ja. Nou ja, die zei laatst nog tegen me, jij was de enige die nog eens naar me omkeek. We scheelden natuurlijk toch 7, 8 jaar. Maar mijn broer, die was helemaal op zich. Hè. Ik ben nooit ook vriendjes geweest met mijn broer, nee. Nee, nee. Hij ging padvinderij en ik niet. Nee. Nee. Nee, ik geloof niet dat ik toen al bij een vereniging was. Ik weet wel dat ik ging zwemmen in de zeil. Beneden de 4 graden hoefde ik niet. Dat weet ik nog wel. Wat verdomde koud was dat, ja. Ja, ja.
Zwemmen ja. In de zeil?
In de zeil, nou, het was niet in het water, maar in de zwemvereniging. Hè? Open pot. Ja, beneden de 4 graden hoefde ik niet, ja. Ja.
Nou, dat is nog heel wat. Maar was dat dan een zwemvereniging? Of hoe was dat?
Nee, dat was gewoon les.
Oh, van school uit?
Van de ouders. We hadden ook bekendelijk opgegeven voor les. Ja.
Okay.
Dus we kregen gewoon zwemles.
En dan gingen jullie ook zorgen dat jullie probeerden een diploma te krijgen?
Ja, 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 die heb ik ook nog ergens, geloof ik. Ja, 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 ja.
Okay.
Ja, ja, ik kreeg een diploma, schoolzwemmen.
En op welke leeftijd was dat ongeveer dan?
Huh?
Op welke leeftijd was dat ongeveer?
Nou, ja, ik denk toch ja, nee, weet ik niet. Maar ik neem aan dat ik toch iets van 12 was. 11, 12.
Je zat nog op de school met
ja,
de Bijbel.
Ja, misschien voor een deel in de eerste oorlogsjaren hoor. Maar ik denk toch dat het niet onder de 12 was, nee. Nee.
Ja, want ik herinner me dat er een zwembad was in een van de singels.
Ja, ja,
maar,
ja.
Waar u het over heeft, dat is echt helemaal in de rivier.
Ja, 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 want dat zwembad is gesloten wegens ziekte van Weil.
Ja.
Ik geloof dat ik daar nog 1 keer gezwommen heb. Ja, ja, waar we die woonboten dan allemaal in.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, dat werd gesloten, ja. Ja. En naderhand hadden we natuurlijk de overdekte in de Harmerstraat. Dat was al een stuk warmer natuurlijk.
Ja, hoe zag dat eruit? Daar hoor je altijd van alles van.
Nou, dat was gewoon een kerk. Waar ze een gat in gegraven hadden, ja. Ja, dat was prachtig. Ja.
Maar je kwam naar binnen door de kerkdeuren?
Ja. Ja, ik neem aan dat het toch helemaal min of meer origineel was, ja. Ja. Ze hadden het leeggehaald en er zwembad in gemaakt, ja.
Dat is toch eigenlijk een fantastische,
ja, ja.
Een fantastische oplossing.
Ja, fantastische oplossing. Ja, ja.
Maar dat werd de overdekte genoemd.
De overdekte werd dat genoemd, ja. Ja. Ja, ja.
Niet de Moncair.
Nee, 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 niet de Moncair. Nee, 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 nee.
Nee. En heeft die lang bestaan?
Ja, dat zou ik nou moeten kijken, maar heeft hij in de oorlog, ik dacht dat hij in de oorlog ook nog wel, nee, dat zou ik nou moeten kijken, maar dat, ik denk dat we daar toch al vrij groot waren toen we daar zwommen, ja.
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 Als ik terugdenk aan de school met de Bijbel, hoeveel leerlingen zaten er toen in de klas? Kunt u dat nog een beetje herinneren?
Ongeveer. Nou, daar heb ik al een foto van. Ik kan even tellen. Maar dan zou je even moeten stoppen, moet ik even die foto opzoeken. Ja.
Oké, okay, doen we straks even dan.
Ja. Maar goed, we hadden rijtjes van 2. En er waren er gauw een stuk of 5 achter elkaar. Dus dat is 10, 20, 30, zoiets. 30, 35 leerlingen, denk ik, ja. Ja.
Was dat gemengd?
Of dat was gemengd, ja. Ja. Ja, dat was gemengd. Ja, ja.
Altijd al?
Ja, voor zover
ik
weet
bedoel,
wel, ja.
Zowel, u heeft nooit in typische jongensklasse
gezeten? Nee, ik had nooit in jongensklasse gezeten. Nee, het was wel gemengd, ja. Ja, ja. Ja, ik herinner me nog wel diverse meisjes, ja.
En jullie zaten ook door elkaar? Niet dat de meisjes aan de ene kant van de klas zaten en de jongens aan de andere kant?
Ik dacht het niet, nee. Nee, nee. Mooi. Ik dacht dat het gewoon door elkaar zat, ja. Ja, ja.
En hadden jullie banken?
Ja, 2-persoonsbanken. 2-persoonsbanken, ja.
En,
met zo'n klep. Zo'n vaste bankje, ja.
Ja,
ja,
een klep. Ja. En ook een inkpotje?
En een, denk ik, een inkpotje, ja. Ja, ja. Ik zal die foto's eens opzoeken, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik ben laatst bij Oud-Leiden nog een klasgenoot tegengekomen, ja. Hij is even oud als ik, uit Amersfoort. Ad van Haarlem, was dominee geworden. Ja. Die kom ik nu laatst weer tegen bij de dia's, ja. Ik zal hem nog eens opzoeken. Ja.
U zat op de school van de Bijbel, met de Bijbel. En, maar u had ook vrije tijd, denk ik, in die tijd.
Ja.
Speelde u ook buiten op straat?
Ja, we speelden veel buiten op straat, ja.
Ja. Maar kon dat? En waar speelde u dan?
Oh, dat is een erg beroep op mijn geheugen, hoor.
Ja.
Ja.
Want ik denk aan de Hoge Woerd. Dat was natuurlijk toch ook een winkelstraat, bedrijvenstraat.
Ja.
En daar reed de tram toch?
Ja. Ja, daar reed de tram ook.
Dat
ook, ja.
Toch?
Ja. Ja. Ja, aan die lagere school weet ik het niet hoor, maar de middelbare school wel. Dat herinner ik me nog goed, dan speelde ik altijd op het Kamerling Oldersplein met een aantal vriendjes en een vriendinnetje was er ook bij. Ja, in de oorlog heb ik ook zondagschool pianoles gegeven, ja. Piano gespeeld voor de kinderen, maar voor de oorlog, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me dat niet herinneren.
Maar met vriendjes of met kinderen uit de buurt?
Nee, dat zei ik tegen die Ad van Haarlem ook. We zijn nooit bij elkaar thuis geweest. En als ik die klas zo nakijk, ben ik bij geen van die kinderen ooit thuis geweest, naar mijn herinnering.
Hè? Waar zou hem dat aan gelegen hebben? Was dat niet de gewoonte? Of kwamen ze uit andere gezinnen?
Nee.
Misschien met de ouders?
Nee.
Niet zo klikte?
Nee.
Of Nel hield jullie lekker bij, hoor.
Ja, nou ja, bij de middelbare school had je natuurlijk altijd vrienden.
Kijk.
Dat herinner ik me van die lagere school. Als ik er zo in mijn gedachten nakijk, dan denk ik, ben niet bij een van die ooit thuis geweest, gelukkig. Ook niet bij de meisjes. Nee. Eén woonde op de Rijnkade, maar ik ook niet op verjaardagen. Ik kan me daar niet herinneren dat ik daar ergens een persoonlijk contact mee had, nee.
Ja.
Nee, ik denk dat ik nog een aardige eenling was, hoor. Ja.
Maar, als u dan vrij had?
Huiswerk maken, denk ik.
Huiswerk maken?
Ja. Ja.
En gebeurde er in gezinsverband ook nog iets? Behalve, ja, juffrouw Nel.
Ja. Nou ja, dat was natuurlijk, zondagsmiddags was natuurlijk grootoudersbezoek. Dat was natuurlijk vaste prik, hè? Dat was helemaal vast. Nou ja, verder heb ik wel verjaardagen mee, ja. Ja, ouders bridge te veel met vrienden, ja. Wij waren dan op onze kamer of zoiets, ja. Nee, ik kan me er voor die tijd niet veel van herinneren, nee. Nee. Nee.
Maar toen veranderde het na de lagere school.
Ja.
Op welke vervolgschool kwam u terecht?
Op de christelijke HBS op de Karenstraat. Moest je toelatingsexamen doen, hè? Want toen was het natuurlijk zo. Je moest toelatingsexamen doen. Maar ja, dat ging goed. En dat was natuurlijk 41, denk ik dan. Hè? Ik heb in 46 eindexamen gedaan. Dat was denk ik een 5 of 6-jarige, 6-jarige misschien.
Ja, waarschijnlijk.
Nee, 5-jarige denk ik. Ja, ik dacht een 5-jarige opleiding, maar dat moet ik allemaal even nakijken, ja.
Er is geen onderbreking geweest van schoolgaan in de oorlog?
Nee, nou in 1944, in 1945 denk ik wel. Want er was er geen stroom en geen verwarming. Ja. Dus ik denk dat we in de winter van 44-45 niet veel op school zijn geweest. Ik herinner me ook niet dat we daar met jassen aan zaten.
Dus het kan best zijn dat het 6 jaar geduurd heeft.
Ja. Dan zou ik de rapporten even op moeten zoeken. Ja. Ja. Dat zal ik doen voor de volgende keer. Ja. Nee.
Hoe was het op de HBS?
Nou ja, daar had ik wel veel vrienden, ja. Ja. En één woonde er bij rond de Peterskerk. En daar hadden we altijd, kwamen we elkaar tegen, ja, met Joop van der Rijden weet ik nog wel, de latere staatssecretaris. Dick van Bentveld en de meisje Kluivers, Corrie Kluivers. Ja, nou ja, we deden daar niet veel, heb ik de indruk hoor. We hingen daar wat rond en gewoon, ja, af en toe bij elkaar thuis. Ja. Ja.
Het was geen voetbal of zo?
Nee. Er was geen voetbal, nee. Nee, het was natuurlijk oorlog, hè. Dus je was natuurlijk toch heel beperkt in je,
ja,
in je mogelijkheden.
Al,
ja.
En je wordt al ja. Groter. Maar u ging naar de HBS.
Ja.
Dat is natuurlijk toch ook bijzonder in die tijd. Niet iedereen ging naar de HBS.
Nee. Nee, ik heb net een boek gekregen van iemand die heeft het gymnasium in Utrecht gedaan. Ja, daar is de HBS natuurlijk wel een heel eenvoudige opleiding. Ja. Nee, HBS A, ja, heb ik gedaan, ja.
Gingen we ook met de loopfiets daarheen?
Nee, met gewoon een fiets. En daar hadden we ook een fiets met houten banden. Want die oorlog was natuurlijk heel apart, ja. Nee, ik geloof een fiets met houten banden, ja. En daar hadden we dan ook nog melk uit Leiderdorp in een verfbus. En ik heb er nog een keer eieren wezen halen in Abbenes. Met een koffer met hooi erin. Stro erin, ja. Ja, nee, dat deden we allemaal per fiets. Mijn vaders auto was trouwens in beslag genomen, die in 1942 al. Dus we hadden verder geen vervoermiddel. De vertegenwoordiger reed op een soort veredelde bomfiets. Ja.
Maar hoe ging het dan op de school verder? Want nu zitten we toch in de oorlog.
Ja. Nou ja, ik denk dat we 44 nog wel doorgekomen zijn. Tot het kouder werd. Ik kan me niet herinneren dat ik daar met een winterjas aangezeten heb. We kregen daar wel eten. Kapucijners en aardappelen, noem elkaar. Zonder vlees of zoiets ook. Alleen kapucijners en puree. Ja.
En wie verzorgde dat eten?
Dat weet ik niet. Dat was denk ik toch een schoolregeling dat scholen extra eten kregen of zoiets, ja.
Hmm.
Ja.
Dat was natuurlijk ook wel een aanleiding om de kinderen daarmee bij de school betrokken te houden.
Ja,
hè? Als je een warme maaltijd kreeg.
Ja.
Werd er ook kleding verstrekt op school? En schoenen?
Nee, niet dat ik weet. Nee, niet dat ik
niet
weet.
Niet op de HBS?
Nee. Nee, ik verbaas me er al over dat ik toen mijn huiswerk heb zitten maken, helemaal boven in het huis met een winterjas aan. Maar mijn eindexamen is in 46, dus dan zou je zeggen, dan moet je dat huiswerk toch gedaan hebben in de tijd.
Ja,
ik weet niet wanneer we weer stroom kregen, maar
dat het toch volop
dan zou dat
was.
Dan toch niet het eindexamen, maar van vijfde naar de zesde klas geweest moeten zijn, ja. Ja. Ik weet ook niet precies wanneer die stroom uitviel, hoor. Dat was, maar dat was inderdaad. Want ik weet ook dat wij hadden natuurlijk wel een bad en een badkamer. Maar in de oorlog ging ik naar het badhuis in de Van der Werfstraat, weet ik wel. En dat was helemaal, daar kon je lekker douchen. Moest je wel haasten, want er werd al gauw op de deur geklopt dat het lang duurde.
Ja, dan moest je een muntje ingooien?
Nee, ik geloof dat ik gewoon betaalde. Nee, er was iemand die dat toe zei. Je mocht gewoon 10 minuten of een kwartier mocht je daar douchen. Ja. Dat was heerlijk warm en dan liep je weer naar huis terug. Ja, ja dat.
Daar ging je dan zelf heen of ging je dan met het hele gezin tegelijk?
Nee, daar ging je zelf heen, ja. Okay. Ja, nee, daar ging je zelf heen, ja. Ja. Maar dan is er dus kennelijk gebrek aan stroom en aan water geweest, ja.
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 En daar wordt dan door de gemeente in voorzien op zo'n manier?
Nou ja, nee, dat badhuis was er altijd al. Dat was gewoon een gemeentelijk badhuis. Dat was natuurlijk een goede regeling. Iedereen kon daar gewoon gaan douchen.
Ja.
Ja, of een bad nemen wat je wou. Ja.
Ja.
Dan had je een mannenafdeling en een vrouwenafdeling waarschijnlijk.
Dat neem ik wel aan, ja. Ja, dat neem ik wel aan, ja.
Ik ken eigenlijk alleen maar het badhuis in de kooi.
Ja, ja, nee, het is
maar er waren er natuurlijk
van de Werfstraat was het. Van de Werfstraat.
De Rijn was er ook een.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar het was oorlog en u zat op school.
Ja.
Lukte dat?
Ja.
Lukte dat op school?
Dat lukte wel, ja. Of, ja.
Ik bedoel, hoe was dat? He, het was, aan de ene kant was het oorlog, aan de andere kant was je een, ja,
ja,
een jongen, he, van 12, 13.
Ja.
Welke rol speelde daar die oorlog in?
Nou ja, wij hadden natuurlijk de fabriek aan huis. Dus ja. Ik bedoel, ik vond dat leuk om in die fabriek. Dus ik denk dat mijn uitjes natuurlijk gewoon kijken in de fabriek. Ik etiketjes plakken. Dat, nou ja, en blaadjes rondbrengen van de illegaliteit heb ik nog wel gedaan, ja. Ja.
Hoe kwam u daar aan?
Ja.
Ja, die kwamen in de bus. Ik weet wel van wie ze kwamen, maar die kwamen gewoon in de bus. En of ik ze dan wilde verspreiden, ja. Ik vond het knap van mijn vader dat ik dat mocht, hoor. Want dat is natuurlijk toch erg riskant geweest, ja. Ja. Ja.
En dat was al snel in het begin van de oorlog?
Nee, dat was naderhand, ja.
Later.
Ja. 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 Ja.
Maar u mocht het wel?
Ja, ik mocht het wel. We hadden bepaalde adressen die we goed bevriend mee waren. Ja, ook geen honderden, hoor, maar ik denk dat er 20 plaatjes werden verspreid. Dus, ja.
Was het van een krant?
Nee, nou ja, na de hand heb ik begrepen dat via de roeierij kwam we erachter dat er was een dikke landaal in de Torbekkenstraat. En die begon met het type van de home service. De home service. En die had een achter de Torbekkenstraat een poortje. En daar konden dat die blaadjes opgehaald worden. Maar die werden getypt. Maar op een gegeven moment werden het er 5000. En er was een Gijsman op de Aalmarkt 15. Dat archief is kort geleden vrijgekomen. En die had volgens mij de stencilmachine. Ja, die had een stencilmachine. En die gaf... nou, dan ben ik de naam even kwijt. Nee. Nou ja, die had een andere naam. Die gaf een ander blaadje uit. En die stencilmachine, want die Landaal was dus lid van de roeivereniging, die stencilrol die werd dan schoongemaakt op de roeivereniging.
Mm-hmm.
Ja, dat is een heel apart verhaal natuurlijk, dan ging hij achter op de fiets. En, en ik denk dat die drie toch gebruik maakten van één stencilmachine. En daar is en daar was ook nog die jonge Sjojono, die... gaf een blaadje uit met de Indische vereniging op de Hugo de Grootstraat. En die Sojono, die is vermoedelijk met die rol achter op zijn fiets op de Breestraat gefietst. Is, dacht ik, op weg gegaan naar die Almarkt 15 en is onderweg neergeschoten. En die rol hebben ze niet gevonden. Dus ik denk dat die Gijsman van Almarkt 15 was de donder die rol gepakt heeft en weggedaan. Maar die Sojonne die kwam volgens mij ook van de roeivereniging af. Je moest dat ombeurten, moest dat kan ik schoon laten maken. En die Sojonne is toen doodgeschoten, ja. Ja.
Hoe schrijf ik die naam, Sojonne?
S-O-E en Jono.
S-O-E?
Hij ligt hier begraven op de Groenesteeg.
Oké.
Ja.
Ja, dat is wel tragisch.
Ja, dat is een verhaal, ja. Ja. En die Landaal heb ik natuurlijk na de oorlog nog gezien. Toen hebben we dat nog allemaal eens een keer opgerakeld en zo. Ja.
Ja, want heeft u dan enig idee waarom of hij is neergeschoten? Zou hij verdacht zijn geweest?
Hij werd aangehouden en hij reed door. En hij was natuurlijk gekleurd. Dat zal ongetwijfeld... mijn rol gespeeld hebben. Ja.
Ja, ook toen.
Een Indische jongen op zijn fiets. Wat doet hij hier? Ja, ik ben bang voor wel. Ja.
Maar de werkzaamheden, de blaadjes verspreiden, dat is wel doorgegaan?
Dat is doorgegaan, ja. Ja, ja.
Wat stond er dan op die blaadjes? Heeft u wel eens gelezen wat erop stond?
Ja hoor, ja. Ja.
Waren dat gewoon plaatselijke berichtjes of waren dat
ook? Ja, nee, ook landelijke berichten, want hij had natuurlijk een radio, zoals wij hadden ook een stiekem radio. Dus hij had zo'n klein radiootje, ging daar het nieuws uithalen, dat typte hij op de, hè, van de geallieerden hebben dit veroverd, de geallieerden dat veroverd. Dus,
ah, okay.
Hè, Engelse radio luisteren, daar kwamen die blaadjes vandaan, ja.
Maar het was eigenlijk een lokale krant.
Het was een lokale krant, ja. Ja, ja, ja. Ja, het is jammer dat ik die ander niet meer me herinner van die Gijsman die gaf...
Was dat familie? Die andere Gijsman, was dat familie?
Ja, dat is allemaal familie. Gijsmannen zijn allemaal familie bij elkaar. Okay. We waren in 1950 een kernnaam. Dat wil zeggen dat 90% van alle Gijsmannen in Nederland in Leiden woonden. Ja? Wij zijn een zeer hokvaste familie, ja. Ja.
Kern.
Ja. Is dit mijn thee eigenlijk? Oh, ja.
Ja, dat is uw thee.
Ja.
Maar u weet niet of die krant, dat blaadje, of dat een speciale naam had?
Ja. Nou ja, dan zou je even moeten pauzeren. Dan moet ik even kijken of ik dat op de, op de computer kan vinden.
Wat herinnert u zich nog van het begin van de oorlog? U was toen, meen ik, een jaar of 11.
Wat ik me van het begin van de oorlog herinner, is dat de Duitsers hier over de Hoge Hoerd kwamen marcheren. In volle ornaat, zoals ken ik de oorlog al afgelopen. En dat er dus twee mensen stonden die de Hitlergroet brachten. En aan de overkant daar en in, ja. Ja. En dat we daarna
van de
dus...
Van de eigen buren dus.
Ja, vrijwel buren dus, ja. Ja. Nou ja, de middenstand was voor het over het algemeen nogal... Zo Duits gezind of hè. Dat was ook een slechte tijd geweest en ze zagen daar toch, ja, ik wil dat niet veroordelen, maar ze zagen daar toch een verbetering in van jongens, hè, dat is goed voor onze zaken. En toen kregen we inkwartiering van de twee Duitsers, die hebben we daar ingekwartierd gekregen, ja. Nou ja, het waren hele vriendelijke mensen, die boten ons chocola aan als kinderen, maar dat mochten we niet aannemen, ja. Ja.
Wat doe je dan?
Ja, dan neem je het niet aan. Nee. Hele vriendelijke jongens waren het, ja. Ja.
Ja. Hoe lang zijn ze gebleven?
Nou, niet lang hoor. Ik denk een week of twee of zoiets. Ja, nee, dat was gewoon de eerste.
En aten ze dan mee bij jullie aan tafel?
Nee. Want... Die gingen gewoon overdag naar de kazerne, denk ik. Ja,
want wat betekende dat in feite? Inkwartiering.
Nou ja, dat je ze een slaapplaats aanbood, maar we hoeven ze geen eten te geven, nee. Nee, we hoeven ze alleen maar een slaapplaats aan. Ze moesten tijdelijk even ondergebracht worden, totdat het verder geregeld was.
Ja.
Ja.
En dan dus, 's morgens, dan vertrokken ze weer.
Ja, ja, ja.
En dan gingen ze hun werk doen?
Ja, dan gingen ze hun werk doen en kwamen ze 's avonds weer terug. Ja. Ik denk dat het niet lang geduurd is, hoor. Ik noem 2 weken, maar het kan net zo goed 5 dagen zijn geweest. Dat is... Dat is heel, heel kort, ja.
Dat was dus de inkwartiering en het begin van de oorlog.
Ja.
En hoe was het verder daarna?
Ja, ik denk toch dat het...
Dat het leven...
Leven zijn normale gang...
Ging.
Ging.
Zeker in het begin.
Zeker, ja, dat ging gewoon door natuurlijk. De distributiebonnenregeling en ja...
Wat wil dat zeggen? Distributiebonnen?
Nou, jij kreeg allemaal distributiebonnen. Die kan ik wel even laten zien, want ik moet die nog aan het archief overdragen. Oh, ik moet dat ding natuurlijk meenemen, ja. 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 Thank you. Nee, dat heb ik toevallig gevonden bij, bij mijn broer. Dit waren distributiebonnen. Tabak.
Oh ja.
Bonnen voor tabak.
Ja, voor
bonnen welk? Voor brandstoffen.
Ja.
Bonnen voor brandstoffen. Stookseizoen. 1946, 1947, dat is alweer later dan kennelijk.
Ja.
Toen was de brandstof nog een beetje schaars.
Toen was de brandstof nog steeds een beetje op de bonnen.
13 februari. Oh, 49,50. Oh, dat is al nog een
maandoorlog. Ja, maar dat heeft natuurlijk toch langer geduurd. Maar er was dus...
Dat is ook 36.
Op de bon.
Nee, het is... Ik vergis me. Het is allemaal van na de oorlog, kennelijk.
Ja.
Ja.
Maar je had dus bonnen nodig om aan tabak te komen.
Ja. Ja.
Maar hoe ging dat dan met de fabrieken in de oorlogstijd? Waren daar geen tekorten? De verffabriek.
Ja, dat zal heel moeilijk zijn geweest hoor. Er werd soms wat verf geruild. We konden weer melk halen in Leiderdorp. En een keer eieren in Abernis. Maar het was heel moeilijk. Het is, vindt een wonder dat dat er doorgedraaid is hoor. Maar nee, ik vind het knap dat hij dat nog volgehouden heeft hoor. Nee, er werden allemaal werkjes verzonnen. Ik ga op zolder nog grote schilden, helemaal geschilderd met alle wapens van alle provinciën.
Mm-hmm. Ja. Er werd ook werk gezocht,
dat,
als
ga dat
waar.
Maar doen, ja. Ja, ja. Verzin wat.
Ja, maar ook om mensen aan de gang
bezig
te houden.
Te houden ja. Ja. Ja, 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 ja.
Want hoeveel mensen zou de firma in dienst gehad hebben, firma Gijsman?
Nou, ik denk dat 2 op kantoor. Vertegenwoordiger en 2 in de fabriek, denk ik. Ja. Ja. Ja.
En heeft u verder zelf nog meegewerkt aan de fabriek? Ook,
ja, ik was veel in de fabriek te vinden, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, ik vond het wel mooi, die machines en zo, ja. Ja.
Zowel in de oorlogstijd als daarna?
Als daarna, ja. Ja, 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 ja. 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 Nou ja, en op een gegeven moment hebben we inkwartiering gekregen van mensen uit Rotterdam. Die waren daar weggebombardeerd.
Ja.
En die...
familie.
Nou ja, dat is dat verhaal van dat strand. Hè. Ik heb een foto van... Dat we natuurlijk altijd vakantie hielden op het strand bij een familie, de Coupri. En die woonde aan de boulevard. En die jonge Coupri, die heb ik ook nog wel eens hier gehad. Dus die, we zagen elkaar regelmatig.
Hoe lang zijn die mensen uit Rotterdam gebleven?
Die zijn dus eerst naar Katwijk aan de boulevard. Daar konden ze kennelijk onderdak krijgen of hadden daar een huis. Veel mensen hadden gewoon een huis aan de boulevard. En toen kwam de Atlantic Wall en toen werd die hele rij gesloopt. En toen moesten ze daar weg. En toen zei die Coupri, die zei, ga maar naar Gijsman, die hebben een groot huis, daar kan je vast wel terecht. En die hebben dus boven gewoond in die 2 etages. Ja, keuken bij laten maken en misschien een douche of in ieder geval een wasbak. Nee, douche zal allemaal niet. Ja. En die hebben daar de hele oorlog gewoond en hij was pianoleraar. Een man, vrouw en een dochter. En vader wou geen huur, want vader wou nooit verhuren. Hè. Dat was altijd, nee. Dat was altijd, als je een zaak had en je ging verhuren, dan was dat een teken van armoede. Ja. Daar heb ik me nooit aan gehouden. Dat huis heeft altijd met regelmaat vol gezeten. Maar die gaf dus ons gratis pianoles. Ons drieën en zo. Ja, we hadden beneden een piano. En die heeft ons pianoles gegeven, ja. Ja. En die vrouw had dan weer een... dat staat er ook in. Die had ook weer een vriend. En die... In 1944 dreigde hij dan naar Duitsland gestuurd te worden. En die dook bij ons onder. Tussen de vloer, ja. Mijn broer ook, want die zat een beetje op het randje natuurlijk van 18 jaar. Dus die verdween onder de vloer. Als er gebeld werd, dan werd er getreuzeld tot iedereen onder de vloer zat. En dan, maar dat is altijd goed afgelopen, ja.
Onder welke vloer was dat? Onder welke vloer was
het? Nou, die bovenetage, daar zat in de, wat nu de keuken is, daar zat een luik. En met dat luik kwam je boven de roldeuren van de etage lager, die koof. Ja, dus de schuifdeuren die hadden zo'n koof bovenin. Nou ja, daar kon je dus in. En dan lag je in die koof, lag je dus keurig. Maar ook in de gang hier. Er was een luik om bij de waterleiding te kunnen komen, hè, van die luiken. Nou ja, daar werd een matras in gelegd en daar kon maar door. Dat was toch zo'n hoge ruimte, was dat toch nog wel, ja. Ja.
Oké, maar dan moest je toch heel vlug zijn?
Ja, je moest heel vlug zijn, ja. Ja, je moest wel heel vlug zijn.
Maar
ik denk dat maar één of twee keer is voorgevallen, hoor. Dat was, er is ook een keer door een Duitser hier aangebeld en stond voor de deur, dus allemaal onder de grond en zo. En toen vroeg hij waar de oermacher was. Nou, dat was het huis ernaast. En zo slim was hij dan niet, waar de oermacher was.
Dacht een horlogemaker, ja.
Dat dit de deur van naar de winkel van was, de maar hij had de volgende deur moeten hebben, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ja, je was snel bang natuurlijk, zodra er maar iets van Duits voor de deur stond.
Ja.
Heeft u veel angst gekend als kind in de oorlog?
Nee, dat vind ik altijd merkwaardig. Ik denk dat mijn vader pintjes gezweet heeft, want ik wou overal bij zijn. We hebben 3 keer huiszoeking gehad. En ik ben een bemoeial. Ik liep altijd mee. Ik wou altijd alles zien. Ja. Ja. Ja, dat staat er ook in. Een keer was mijn oom de dominee, die had ken ik wat verkeerds gezegd of zoiets. Die werd gezocht. Dus die stond boven op zolder achter lege verfblikken. Ja, nou ja, dat verhaal met die landwachters die dan hun geweer beneden lieten. En dan hadden we een vertegenwoordiger die haalde daar de kogels uit. Dat vond hij wat handig, want dan konden ze niet schieten. En voordat ze weer beneden waren, had hij die kogels erin gedaan. Ja, het is ongelooflijk riskant geweest natuurlijk. Ja.
Weet u ook waarop de dominee gezocht werd?
Nou, hij was ook dominee van de Oostvlietpolder. Hij stond in Kampen en de Oostvlietpolder. En ik denk dat hij daar toch een verkeerde preek gehouden heeft, ja. Of onderduikers heeft geholpen of iets, maar ja. dat is nooit duidelijk geworden, ja.
Ja.
Ja. Nee, en dan kwam het weer naar voren aan te zoeken of hier het ons petroleum had staan en zo, nou ja. En er stond hier een tank van 10.000 liter terpentine, maar die werd van belastingtechnische regelen altijd ging wat door, dat je het niet als brandstof kon gebruiken.
Oké.
Okay. Dus daar hadden ze niks aan. Wij voor de verf wel, maar zij hadden niks aan bij een gedenatureerde terpentine.
Oké.
Ja.
Je had die goed opgelost.
Ja, dat was natuurlijk goedkoper dan benzine.
Ja.
Het zat geen belasting op, ja.
Maar er was nog wel steeds handel in die tijd.
Ja, er was toch nog steeds handel in die tijd, ja. Ja. Nou ja, dat ging voor een deel ook op toewijzing, hoor. Die grondstof, die lijnolie. Het was natuurlijk alleen lijnolie, standolie en de pigmenten. Die werden nog wel verhandeld, ja. Ja. Ja, ik vind het knap dat hij het hele jaar, dat hele oorlogsjaar volgehouden heeft, hoor. Maar, ja.
En toen daarna ging het waarschijnlijk wel weer een stuk beter, omdat er weer veel gebouwd ging worden.
Ja.
Toen was het waarschijnlijk lastig om aan grondstoffen te komen.
Ja, maar toen kreeg je natuurlijk de overgang van lijnolieverven en standolieverven naar synthetische verven. En daar moest ik dus voor opgeleid worden. Want vader zei, dat moet ik pakken Jan voor jou. Dat is natuurlijk een hele nieuwe, hè, dus ik heb een stuk of 4, 5 opleidingen gedaan. En, want ik moest natuurlijk zowel chemisch analist zijn als boekhouder. Ik ben bij het Technisch Verfinstituut TNO geweest als stage. Ik ben in Utrecht heb ik nog een jaar een seizoen meegeschilderd met een schilder. Ja, ik moest alles kunnen natuurlijk. Ik ben in Brussel geweest voor het hout- en marmerimitatie. Ja.
En hoe kwam u aan die adressen?
Ja, dat regelde vader allemaal, ja. Het was natuurlijk een bekende opleiding, Academie de Peinture in Brussel. Ik heb daar op kamers gewoond in Rue de Métaux. Ja, en ik ben in Manchester geweest bij de ICI, die hadden dan weer specifieke kleurstoffen die op het vasteland niet bekend waren. En die wisten ook wat meer van die synthetische verven, dus ja.
Ja. Maar u zei ook dat er toch ook wel aan grondstoffen dat jullie daar wel aan konden komen.
Ja.
In de oorlog.
Ja, ja,
maar
ja, ja.
Kennelijk toch ook niet altijd. Want u, ik hoorde u ook zeggen dat u wel eens verf voor eieren had gebruikt.
Ja, 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 ja. Ja, ik denk dat het een heel beperkte verkoop was en een heel beperkte inkoop. En dat je dan nog net een beetje in leven kon blijven, ja. Maar het waren geen enorme hoeveelheden die er eruit gingen. Nee, maar er was een vertegenwoordiger en die heeft natuurlijk wel verf verkocht, ja.
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 Maar jullie hebben het ook wel geruild voor eten?
Ja, ja, voor melk vooral, ja, 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 ja. Nou ja, en mijn vader had natuurlijk bij tijds in de, toen de garage, had hij een garage, toen de garage leeg was, die auto was in beslag genomen. Toen heeft hij die bij tijds vol laten gooien met een lading, een wagonlading suikerbieten. Ja, 3 in de pan van suikerbieten, ik zal het nooit vergeten. Er ging een smaakstofje door van een of andere firma om het nog een beetje smaak te geven. Het was natuurlijk verschrikkelijk, maar het was van voedzaam, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar is dat dus goed gegaan in de oorlog?
Ja, dat in de oorlog is het goed gegaan, ja.
En jullie hebben toch ook de hongerwinter meegemaakt?
Ja, 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 ja. Ja. Ja, we hebben het toch op een of andere manier overleefd, hè, met die suikerbietenbollen, bollen, gemalen bollen. Dat was, lag zoals een blok op je maag, dat heb ik maar 1 keer gegeten.
Dat waren die tulpenbollen.
Ja, ja, die tulpenbollen, ja. Ja. Dat was verschrikkelijk, ja.
Maar hoe maakten jullie dat dan klaar? Want als u zegt suikerbieten 3 in de pan, hoe ging dat dan?
Nou ja, we hadden natuurlijk een houtkachel. We hadden natuurlijk geen gasfornuis meer, maar we hadden zo'n oven. Dan kon je met hout kon je dat warm krijgen. En na de hand hadden we dat wonderkacheltje, hè? Dat heb ik nog hier ergens staan, ja. Dat was natuurlijk, dat was gemaakt van een verfbus, maar dat was gewoon een potje en er zat zo'n klein busje in met gleufjes van onder en er gingen zulke houtjes in. En die zette je dan in de potkachel. Dat schakte hij er precies in op 10 maat, dan had je in ieder geval afvoer naar de schoorsteen. En daar moest je dan je eten op klaarmaken, ja. Ja, dat zal niet meegevallen zijn.
Dus eigenlijk zo'n klein kacheltje in de potkachel.
Ja, die zakte er dan een stukje in, ja. Ja. En dan kon je dan bovenop die potkachel, kon je dan nog net, ja. Nou ja, nou, maar we hadden verder olielampen, hè. Ik heb ze nog op zolder staan.
En verlichting hadden jullie natuurlijk
nee,
wel.
Nee, verlichting niet, maar we hadden natuurlijk wel wat petroleum nog.
Ja.
En dan kon je dan die, ik heb die boven nog staan. Eentje op een verfbusje en eentje op zo'n stenen pot. Dat werd van alles gefantaseerd om, en die heb ik nog op boven staan, ja.
Toch handig, ja. Van die handige mensen in de familie.
Ja, ja, nou ja, dat is met zo'n fabriek, kan je natuurlijk nog eens wat... We hadden natuurlijk hiernaast ook de oude smid, we hadden nog een pakhuis daar verderop en die ijzeren verfbussen, die moesten altijd nagekeken worden, er waren lipjes vanaf of een oortje vanaf. We hadden een oud smidje, die stond dat allemaal in elkaar te doen en die kon natuurlijk ook handig knutselen, ja. Ja, en die maakte dat van een verfbus, ja. Ja. Ja,
maar wel creatief, hè?
Ja, ja, je moest wel van alles bedenken, ja. Ja. Ja, en ik merkwaardig is die foto van die 3 kinderen op het strand voor vlak in het begin van de oorlog. Hele dunne beentjes toen al. Ja, je zou verwachten dat dat dan in de oorlog was. Maar dit was dan denk ik 41 of 42. En nog, mijn broer en ik allemaal van die hele dunne beentjes, ja. Ja, ja.
Ja, maar dat dus, waren nog puberbeentjes, hè?
Dat zijn dan nog puberbeentjes, ja. Misschien was dat normaal, maar dat zou best kunnen, ja. Ja, ja.
Toen u van de HBS afkwam, wat werd u toen gaan doen?
Toen, zei mijn vader eerst, ga maar een seizoen schilderen in Utrecht. Dus ik heb toen in kamers, op kamers in Utrecht gewoond en ik heb een jaar meegeschilderd. Maar ja, dat was toch niet zeker, is het dat nou, hoe moet je die kant op? Ik heb ze al ook gezegd hebben, nou ja, om dat nou mijn hele leven te doen. Dus toen ben ik getest en bij een bureau in Den Haag. Allround qua capaciteit. Dus kan alles, maar is nergens een uitblinker voor. Dus toen heb ik diploma chemisch analist gehaald in Scheveningen. Op de fiets heen en weer. Dat was toch heel gewoon. Op de fiets heen en weer. Joh. Niks elektrische fietsen. Dus daar heb ik een diploma gehaald. Toen heb ik bij het Verve-Instituut TNO heb ik meegedaan aan die laboratoriumonderzoeken van buitenexpositie, snelverwerringstank, glansproeven, krasproeven, hechtingsproeven, nou ja, noem maar op. Daar werd echt verf getest.
En waar was dat? In Delft? Of was dat
bij TNO, Verve-Instituut TNO.
En waar was dat? In
aan de Vliet lag dat.
Oh, okay.
Aan de Vliet. Ik weet dat ben er enkele keer met de tram gegaan, geloof ik, en er was er een pontje naar de overkant. Ja. Gele tram ging er altijd langs. Ja.
En dat was dan Rijswijk of was dat Leidschendam?
Nou, ik dacht dat het Delft al was.
Hoor. Delft,
ja, ik dacht dat het Delft
ja.
was. Ja.
Oh ja, langs de Vliet is natuurlijk de kortste weg.
Ja, 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 ja. ja, ja.
Maar toch?
Ja. Ja. Nou ja, de volgorde zou ik even op moeten zoeken hoor. Maar,
u komt dus uit een familie hè, van de verffabriek. En was het dus vanzelfsprekend dat u ook toch hier in het bedrijf uw baan ging vinden?
Nou ja, ik vond werken erg leuk. Praktisch werken erg leuk. Dus dat, ja, en wat moet je met een jongen die geen duidelijke voorkeur heeft, ja. natuurlijk. Hè? Die laat je testen en zegt, nou ja, en met adviezen vermoedelijk van vrienden en zo. Van, wat, ja, laat hem maar dat doen. Ja. Ja,
die stuur je dan die richting uit.
Ja, je was natuurlijk ook lid van die Vereniging van Verffabrikanten. Dus daar zou je ook adviezen kunnen krijgen van, zou dat doen. Ja. ja.
En er kwamen dan dus ook nieuwe ontwikkelingen.
Ja, 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 ja.
En wat deed uw broer? Die was ouder dan u?
Mijn broer die had een eindexamen in 44 en die had een 10 voor wiskunde en een 10 voor scheikunde en een 10 voor natuurkunde. En die ging dus studeren en die werd uiteindelijk hoogleraar theoretische natuurkunde in Eindhoven. Eerste jaar lector in Leiden en dat was een hele andere kant natuurlijk, ja. Ja. En ik in 46, ja. Ja, en er gebeuren dan natuurlijk allerlei dingen natuurlijk. Hè. Ik heb mijn beste vriend heb ik ontmoet in 1947. Die kwam met kennissen van mijn vader mee uit het Jappenkamp in Java. Als een 22-jarige jongeman die nog helemaal geen opleiding had en... Zijn veel oudere broers zaten in Australië. Zijn ouders waren in een ander kamp omgekomen. Ja, daar heb ik erg veel mee samengewerkt. De opleiding, hij moest nog staatsexamen doen. Hij moest een kamer hebben. Nou ja, die heb ik hele leven eigenlijk mijn beste vrienden. Daar ben ik met de motorfiets mee op vakantie geweest. En nou ja, we trokken veel samen op. Dat was een hele hechte toestand en... Ja, dat was een heel belangrijk moment. Ja, die heb ik mijn hele leven heb ik die kunnen volgen. Uiteindelijk ging die op Java wonen. Ik ben daar ook 3 keer geweest met Dini en een keer met mijn zoon. Ja, we hebben daar wat projecten gedaan met de Rotary Club, met medische posten opgezet. En, dat was een heel belangrijk geheel.
Ja, hoe is zijn naam?
Hij heette A.C. Felix. En wij noemden hem altijd Beer, want hij was klein en een nakomertje, dus een beetje dikker. Dus hij werd altijd Beer Felix genoemd, ja. Oom Beer, zeiden de kinderen dan. Oom Beer. Ja. En de andere belangrijke gebeurtenis, vooral als je nou al die verhalen uit Indonesië, van Sumatra, deze waar jongens van 20 jaar krijgsgevangen worden gemaakt, daarna worden onthoofd, gemarteld, nagels uitgetrokken. Vreselijk. Ik ben in 47 voor militaire dienst gekeurd. Daar moet ik dan toch aan denken, ja. Ja. Ik ben niet afgekeurd, ik ben buitengewoon dienstplichtig geworden. En ik denk dat die dokter gedacht heeft, dat verlegen stille jongetje, dat moet geen soldaat worden. Ja. Ik was geen prater in die tijd, dus ik kan me dat helemaal voorstellen. En mijn broer werd wel afgekeurd, die had een te kleine borstkas. De smalle borstkas, ja.
Okay.
Maar het idee dat je daar zo'n belangrijk punt heb gemist, dat je denkt, wat was er gebeurd als ik daar naar Sumatra had gemoeten, had moeten vechten. Vreselijk.
Ja.
Ja. Ja, dat is, dat word ik ja. nog,
zware,
word ik al wee van dat ik daaraan denk, moet ik ja. zeggen, ja. Ja. Ja.
De dans ontsprongen.
Ja, de dans ja. ontsprongen hoor. En,
maar hoe vond u dat toen? Beseft u het toen?
Nee, dat besefte je niet. Dat komt nou boven, nou je die verhalen hoort.
Ja.
Nee. Nou ja, van die Felix die natuurlijk al die tijd in een kamp gezeten had, hebben we wel eens wat gehoord. Maar ja, dat waren toch vreselijke verhalen. Want een zwager waar mijn zuster mee getrouwd is geweest, die zat in een kamp in Malang. Dat hebben we ook nog bezocht.
Mm-hmm.
En een kamp moet je niet voorstellen als een kampement. Een kamp is gewoon een woongebied met gewone huizen
ja.
dat afgerendeld wordt. En die is na de oorlog, aan het eind van de oorlog, is die met een trein naar Samarang gebracht. De eerste trein die uit het kamp kwam is volledig uitgemoord. Kun je je voorstellen, heb je vijf jaar in een kamp gezeten, ga je met de trein naar Samarang en dan word je helemaal uitgemoord. En zijn trein was de tweede, die is door de Japanse soldaten beschermd, beveiligd aangekomen, ja. Je moet er niet aan denken, jongens, als je daar gezeten hebt en dan wordt het allemaal uitgemoord.
En dat had hij gehoord voordat hij in de trein
was? Ja, dat had hij gehoord, ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, dan ben je toch aan het, ja.
Ja, dan ben je aan het rekenen.
Ja, dat zijn toch hele grote risico's,
ja.
hoor.
Ja.
Want Dini is natuurlijk in Surabaya voor de oorlog op kleuterschool geweest. En naderhand, en voor de oorlog, had zijn oom, die zat op Sumatra als arts. En die zei, laat dat kind toch hier. Maar mijn schoonouders wilden naar Engeland. En die zijn met een boot, met Dini mee, naar Engeland gegaan. Om de Kaap de Goede Hoop, waarop de kapitein bij Kaap de Goede Hoop zei, ja, het vorige schip is je helemaal getorpedeerd en ten onder gegaan. Ja, ja. Koud word je daarvan.
Dan komt het heel dichtbij.
Ja. Ja, koud word je daarvan. Ja. Dus die is in Engeland op school geweest. En na de oorlog weer, waar vader was accountant bij de Shell, weer in Jakarta nog weer op de lagere school geweest.
Dus kwam ook weer terug?
Ja, die gingen weer terug. Ja, Shell weer accountant, die moest daar naartoe. Ja, ja. Ja.
Hoe heeft u haar ontmoet?
Hm?
Hoe heeft u haar ontmoet?
Ja, dat is een heel apart verhaal, maar dat heb ik. Ja, dat,
niet.
Nou, dat hindert verder niet, maar dat is een beetje een merkwaardig verhaal natuurlijk. Er was een medisch dispuut, de uil. En dat medisch dispuut, de uil, had in 1960 een lustrum. En dat hadden ze gevierd, dat wilden ze vieren met een platbodem uit Beierland, om daar een beetje rond te varen in de biesbos gesteken. Maar toen Puntje bij Paaltje kwam, bleek ook Minerva in diezelfde week een lustrum te hebben. En toen zaten de dames ineens zonder mannen. Ik woonde toen op de Oude Singel, het huis is nou net afgebrand voor 2 weken geleden.
Oh, daar.
Ja, en ik had daar de prachtige voorkamer en die eigenaar had gezegd, sorry, ja, maar dat het vol komt. Dus er zaten allemaal vriendjes en roeiertjes en zo. Boven mij woonde Frank en die had een connectie met een van de dames van het dispuut. En er kwam al snel de vraag, weet je niet, een paar jongens die kunnen zeilen? Want wij zitten zonder zeilervaring. En zo kwam ik in beeld. Ja, en ik heb daar dus leuk gezeild. En ik zal dat binnenkort nog een keer vertellen. Maar daar was een leuke student bij, die was even lang als ik. En die had prachtig zwart haar en hele donkere ogen. En ik zie die donkere ogen nog steeds iedere dag. Alleen is ze een beetje grijs geworden, ja. Ja. Maar 4 jaar later zijn we getrouwd, ja. 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 Ja.
Prachtig, toch?
Ja, prachtig, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ik had nooit een relatie gehad, nee.
Nee, maar u woonde wel op de Oude Singel.
Ja, ik woonde wel op het Oude Singel, ja.
Ja.
Ja. Ja, mijn ouders
bleef
die woonden
je
toen.
Niet in het ouderlijk huis wonen?
Nee. Op een gegeven moment zeiden ze, gaan jij nog maar eens op kamers natuurlijk. Ja, mijn ouders woonden toen nog hier. En binnen die 4 jaar ben ik toch weer hier gaan wonen, gingen mijn ouders naar de Zoetdorpse Singel. Ja. En toen zat het huis ook weer helemaal vol, hoor. Dus ik had een achterkamer en een kleine slaapkamer. En langzamerhand hebben we dat weer uitgebreid. Weer. Ja, zo zijn we altijd bezig geweest. Intern verhuizen was een vaste prik, ja. Ja.
Waarom gingen uw ouders naar de Zoeterwoudse Singel? Wilden zij het rustiger aan?
Nou, mijn vader had natuurlijk, toen ik hier woonde, had ik een achterkamer en een kleine slaapkamer. En hij had zijn kantoor nog in de voorkamer. Ja, nou ja, en op een gegeven moment, toen we gingen trouwen, toen dacht hij, nou ja, nou hoef ik verder. Hij hoeft ook niks meer natuurlijk. Hij had de administratie, was weer Fornel en dus toen kregen we dus steeds meer ruimte. En toen was het huis verder ook met bevriende mensen allemaal bewoond, ja. Ja. Nee, dat is allemaal prachtig gelopen, ja, ja.
Dus toen had u in feite de zaak overgenomen?
Ja, toen had ik de zaak overgenomen, ja. In de 50 jaren heb ik de zaak min of meer overgenomen. Ja, en dat werd toch steeds moeilijker, hoor. Maar ja, ik weet niet of je het wil beperken tot een bepaalde periode, maar het ging, op een gegeven moment ging het toch erg moeilijk worden in de verf. Ik was geen verkoper, we hadden wel een vertegenwoordiger. Ik was meer de techneut. En de grote fabrieken die begonnen met verf voor te schrijven in de bestekken. Dus de schilder had geen keus meer. En ik weet nog wel, kwam je bij een verschilswerkplaats hartstikke vol met verf. En dan dacht ik, moet ik nou tegen die man zeggen, joh, koop nog wat verf bij me. He, je zit al hartstikke vol, maar die schilder had geen keus meer. Dus dat werd eind jaren 50 al ontzettend moeilijk, moet ik zeggen, hoor. Ja, ja. Ja. Nou ja, toen in 66 kreeg ik een telefoontje van het schildersbedrijf uit Wassenaar van Winnipst. En die zei, daar komt hier een mevrouw bij me en die komt het lege verfblikjes van een liter halen. Ze zei, maar ze heeft er zoveel nodig, kan ik ze naar jou doorsturen? Ik zei, ja, dat is goed, ik heb ze staan in pakken van 120, dus ik kan zo een pak. 3 weken later kwam die mevrouw weer een pak. Ik zei tegen die mevrouw, wat doe ik toch met die... Ja, ik heb een hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat en die is op zoek naar een betonlijm. Die goed hecht op lichtvochtig beton en daar heeft hij een hele studie van gemaakt. En die wil zo'n epoxypasta laten maken. En dat laat ik maken in Ede. En dan heb ik hier Cor in Wassenaar en die schept dat met een plamuurmesje. Schept ze dat in busjes, vult een klein beetje met harder. Ik zeg die mevrouw, dat kan ik toch veel sneller. En zo ben ik in de epoxies terechtgekomen. En dat was heel ander werk, ja. Ja,
wat doet dat precies, die epoxy?
Nou, epoxy is een hars, een vloeibare hars. En als je daar een harder bij doet, dan krijg je dus hele harde stukken. Huh? Die krimpen niet. En die... kijk, dit is epoxy. Dus dat is een oplosmiddelvrij systeem. En dat...
Oké.
En ik, nou ja, dat was maar goed ook dat ik het overnam, want die, ja, en ik verbaas me erover dat ik me daar zo snel in thuis raakte, hoor. Maar er zat een laboratorium van de Rijkswaterstaat, zat hier in Oesgeest, en daar kon ik het goed mee vinden, Gerard Brandt. En daar heb ik van geleerd hoe het moest, en wat wel kon en wat niet kon. En nou ja, ik heb die productie overgenomen. En die werd dan gekeurd bij dat laboratorium. En, maar die Gerard Brandt zei op een gegeven moment, ja, het gaat zo ver lopen, weet je wat je doet? We zetten bij jouw laboratorium al diezelfde apparatuur neer en dan doe je die proeven maar zelf en lees je bij mij het lijstje in. En dus, we hebben het laboratorium ingericht, want het moest op druk en op uithoudingstemperatuur en, nou ja, en vooral op kruip, hè. Bij de Waterstaat is kruip erg belangrijk. Kruip is een eigenschap dat als je ergens hard op drukt, dat het vloeibaar wordt.
Oh.
En dat mocht natuurlijk niet. Dus het moest
onder druk wordt alles vloeibaar.
Onder druk wordt alles vloeibaar. En dat mocht dus voor dit niet, ja. Oh ja.
Want waar werd dit dan voor gebruikt, uiteindelijk?
Mijn eerste grote opdracht was de verlijming van de onderdelen. Ja, ik kan hier daar foto's van laten zien hoor. Want ik heb het allemaal op PowerPoint staan. Maar, Klein Polderplein. Grote holle elementen die aan elkaar werden getrokken. Daartussen moest gelijmd worden. Want dat moest waterdicht, anders ging de wapening roesten. Dus dat werd zwaar gekeurd. En gelukkig was ik chemisch analist, dus ik kon dat laboratorium wel kwijt.
Bouwmateriaal.
Maar de moeilijkheid is, en dat is het nog steeds, de verwerking. Als je natuurlijk in een 5 liter bus daar harder bij doet, in die grote massa is het in een kwartier keihard. Je moet dat dus heel snel op die randen smeren.
Ja.
Dan heb je misschien een uur de tijd. Maar dat volgende element moet klaarstaan. Want dat moet er tegenaan geschoven worden. Om dat georganiseerd te krijgen, was het dat ik moest bij ieder onderdeel moest ik komen. Alleen het mengen al, je kon niet mechanisch mengen. Je moest met een brede stok mengen. Goed langs de kanten, langs de onderkanten, ja. Nou, de meeste mensen kunnen wel roeren, maar de meeste mensen kunnen niet mengen. Dus wat zei die ingenieur op een gegeven moment, meneer Gijsman, wat moet het toch heerlijk zijn als u het mengt, dat u weet dat het hard wordt. Dat was altijd het risico. Ze waren als de dood. Als het slecht gemengd werd, werd het een beetje taaie massa die niet plakte. Dus dat was natuurlijk een groot, want haal het er maar weer eens af. 40 ton lijm ging daarin. 40 ton lijm.
En waar gebeurt dat? Gebeurde toch niet meer hier?
Hier? Allemaal hier. Mijn stopverfmolen, daar kon ik mooi die epoxy in maken. En daar kon ik mooi meteen afvullen. En ik had hier aan de andere kant Joop Bonnet, de motor. En ik kon het met die zoon goed vinden. Joop Bonnet is net nog geweest. Hij liep net nog de deur uit. Die heeft die hele fabriek geregeld terwijl ik maar op dat werk zat. Want het was niet alleen de heer, het kwam bij de brug in Urk en noem alle bruggen maar op. Alle bruggen, Gijsman, epoxy, komen. Ja, ik was de enige. Hij had een harder ontdekt, die hoofdingenieur, vermoedelijk in Hongarije, een patent waarmee je op lichtvochtig beton kon lijmen. Dat had niemand. Ik had geen enkele concurrentie. En die mevrouw die stuurde de rekening en die betaalde mij uit. Dat is dan op een gegeven moment is dat misgegaan, maar ja. Want er kwam er een zoon in de zaak en die had een gat in zijn hand. Maar toen zat ik alweer aan bij de Oosterschelde werken. Hij ligt hier nog ergens. Daar staat hij. Oosterschelde werken. 70 ton ging daarin. 70 ton. Hetzelfde verhaal. Dus ik moest overal bij zijn, 66 van die dingen. En ik moest overal bij zijn. Uiteindelijk hebben we een systeem gevonden dat ik er niet meer bij hoefde te wezen. Maar het was een enorme klus die ik ook niet kende. Dus samen met HBO'ers zijn we daar wel uitgekomen. Maar de eerste is mislukt, die staat ook nog apart. Maar die 66 anderen zijn wel gelukt. 70 ton epoxyhars ging daarin. Ja. Achteraf denk ik heb daar een risico gelopen. Als ik een foute beslissing had genomen, iets fout had gedaan. Ja, ik heb veel geluk gehad, maar ja. Het is...
Veel kennis natuurlijk.
Ja, ja, ja. Nou ja, die technische kennis kwam goed van pas.
Jeetje.
Ja, ja, ja. Maar die HBO'ers kon je goed mee samenwerken, die ingenieur niet. Ik ben nog eens tegengekomen, ingenieur olierook. Oh, meneer Gijsman, zei die van die ene mislukte staander. Ik zeg, man, praat nou eens over die 66 anderen die wel gelukt zijn. Dat is de ingenieur. Huh? Zag je nooit op het werk, was al bang dat hij ergens verantwoordelijk voor was. Hè? Dat schoof hij af naar zijn mindere. Ja. Ja. 70 ton, ja. Nou ja, verder is het voor een deel misgegaan. Ik ben getild door die zoon van die... We hadden een gezamenlijke rekening in een wassenaar met twee handtekeningen. En op een gegeven moment lukte het hem toch om hem helemaal leeg te halen. Liet een zwembad in zijn tuin aanleggen en ging failliet. Ja. Dan heb ik het maar net kunnen redden, maar toen heb ik de zaak voor de helft overgedragen aan iemand die ook in de epoxy zat in Rotterdam, maar die hebben we hier naartoe gehaald. En die heeft, ik heb hem op het paard geholpen en hij heeft mij uit de prut gehaald, zo laat ik het zo maar zeggen. Maar ik was wel de zeggenschap kwijt in de zaak, ja. De zaak moest ook nog weer verplaatst worden naar Zoeterwoude. Alle bedrijven moesten de stad uit, dat had je ook nog.
Ja.
Dus dat heeft hij mooi geregeld. Dus we zijn eerst naar vlakbij Heineken gaan zitten in de grote hal. Nou ja, en ik deed de techniek en hij deed de rest, ja. Nou ja, Dien had een goede baan. Die was hoofdjeugdgezondheid in Leiden. Ik heb dat pand kunnen verkopen. Panden hadden we gelukkig een eigendom. Maar het was allemaal een dubbeltje op zijn kant, moet ik zeggen. Ja.
Ja, dat heeft dan een heel andere afloop dan je denkt.
Ja, het, ja. Veel
nou,
geluk.
Zulke positieve tijden.
Ja. Nou ja, en de spanningen natuurlijk toch. De spanningen, ja. Maar achteraf denk ik, het is toch goed verlopen, ja. Ik heb het van me afgezet, ja. Ja. Maar ja, het is vervelend als je zo niks meer te vertellen hebt. Je draagt de helft van je zaak over en nou, je hebt meteen niks meer te vertellen. Jij doet de techniek. Ik heb hem laatst nog eens, dus kwam ik hem op LinkedIn tegen die jongen. Hij heeft nooit overleg, want ik zei, laten we nou maandagochtend even een uurtje overleg plegen. Overleg, zei hij. Dat had hij helemaal niet nodig, hij besliste het wel. Ja, toen heb ik hem laatst, kwam ik hem op LinkedIn nog tegen. Ik zeg, god, je hebt mijn bedrijf in 2004 verkocht, Gijs van Epoxyproducten. Moest ik daar niet bij zijn? Hij antwoordde die, nee hoor. Toen heb ik hem teruggemeld, ik zeg, Edward, kan je dan nog steeds geen gesprek voeren? Ja, misschien was hij wel gehandicapt op dat gebied hoor.
Dat
zou best kunnen, misschien wel.
Ja.
Okay.
Maar dat heb ik met moeite voor me afgezet hoor. Die zei ook zijn afsluiten die ervaringen hoor.
Ja.
Maar het is een roman hoor.
Ja.
Het is een roman. Dat is geen bandje van 9 tot 5.
Nee, het is een leven.
Ja.
En wat bent u toen gaan doen?
Ik ben op mijn 63ste ben ik met pensioen gegaan. Ik kom van de Vereniging van Verffabrikanten een overbrugging tot mijn 65ste krijgen. Dus en toen ben ik. Nou ja, dat is mijn tweede leven natuurlijk. Ik, in 1965 kwam de voorzitter van de roeivereniging die Leidt naar me toe. En die zei, jij moest dat voorzitterschap maar overnemen. Ik zat al in het bestuur als commissaris van de orde. Ik was in 1950 gaan roeien. En dat heb ik gedaan. Hij had het 30 jaar gedaan, ik heb het ook 30 jaar gedaan. 1995 heb ik het weer overgedragen. Ja. Dat was een mooie tijd. Was dat. Bij de eindtoespraak zei een van de toesprekers tegen de vergadering. Onder deze voorzitter is alles gesloopt wat het verleden heeft opgebouwd. Dat wil zeggen, alle gebouwen waren gesloopt. Alles was nieuw in die 30 jaar. We zijn begonnen met een vereniging van 140 leden in de 65. En toen, 35, waren er 500. Een bloeiende club.
Ja.
Mooi werk geweest, ja. Ja, ja.
Ja, dat is heel mooi.
Ja. Nou ja, ik kan dat ook laten zien hoor. We hebben de buurtvereniging opgericht vanwege de inspraak bij het verbeteringsplan hier. Verbeteringsplan Hoorn. Ik heb altijd ergens in gezeten. Met de Roeibond zat ik in de commissie roeiwater en roeiaccommodaties. Zorgen dat alle bruggetjes op hoogte bleven, dat er geen watertjes gestremd werden. Adviezen bij gebouwen, ja. Was mooi werk, ja. Ja, hebben de spoorwegen nog één keer voor elkaar gekregen dat bij de hoge snelheidslijn de brug bij vlak naast de roeivereniging een stuk hoger kregen. Want die roeivereniging kon niet onder die brug door. Dit kostte ze 3,5 ton. En dat is het toch liever dan dat wij bezwaarschriften erin gingen dienen. Maar die roeivereniging was daar gelukkig bij, ja. Ja, ja. Ja, in Leiden ook. Alle bruggen 1,65 meter hoog. Mooi rapport geschreven met de hengelaars en met de vissers en met de schaatsers. En met gezamenlijk hebben we de maten en vastgesteld. Dus ja, ik heb altijd veel daarnaast gedaan, ja. Ja, ja, ja.
Maar ja, als u op een gegeven moment, als het het verffabriek en de epoxy over is, dan bent u dus eigenlijk aan een ander, leven begonnen.
Maar kennelijk had ik toch tijd om het daarnaast te doen, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Zullen we het afronden? Of heb je nog vragen?
Ja, want we hadden ook afgesproken, we zouden het voornamelijk ook over de oorlog hebben, maar het is natuurlijk toch heel interessant. Ja. Ik wil toch nog eventjes vragen, misschien een beetje kort, maar toch nog eventjes heel lang geleden terug over uw familie.
Ja.
Dat heeft u ook in het voorgesprek gezegd.
Ja.
Hoe kwamen nou toch die Gijsmannen hier terecht?
Die Gijsmannen zijn meegekomen met de vluchtelingenstroom gevlucht voor de Spaanse Inquisitie. Met als klap op de vuurpijl de val van Antwerpen in 1585. Antwerpen is voor een groot deel uitgemoord en op een gegeven moment mocht men toch kennelijk, of kon men toch kennelijk vluchten. En is er een hele stroom rechtstreeks naar Leiden gegaan. Leiden was de enige bevrijde stad in de Lage Landen, het bolwerk van de vrijheid. En dat heeft geleid tot de eerste stadsuitbreiding van 1611 ten noorden van de oude Singel.
Ja.
De naam zegt dat al, oude Singel. Daar zitten ongetwijfeld familieleden bij, maar mijn directe afstammelingen gingen naar Duitsland. Daar was in Enger een garen spinnerij. En ik denk dat de garen spinnerij een toeleverancier was voor de lakenindustrie. Want als je geen garen hebt, kun je ook geen laken maken. Dus die gingen daar werken bij de garen spinnerij, die ze misschien al kenden van toeleveringen, of wie zal het zeggen. En die... Maar langzamerhand zijn die toch successievelijk met veel Duitsers mee naar Leiden gekomen. Want dat was natuurlijk de broeitijd van Leiden. En ik, de eerste die een verblijfsvergunning leest was 1632. Die kwam uit Enger en die was Rooms-Katholiek Porter. Want ze waren natuurlijk allemaal van oorsprong Rooms-Katholiek.
Ja.
1632 was de eerste vestiging.
Ja. Maar 1632... Rooms-Katholiek Porter.
Ja.
Maar Leiden was overgegaan.
Ja, en ze zijn daar toch kennelijk geaccepteerd. Je ziet wel huwelijken in de schuilkerk aan de Sint-Jorissteeg en de schuilkerk in de Middelweg. Daar werd getrouwd en gedoopt, maar ze waren kennelijk in die schuilkerken. Trouwens, alle geloven natuurlijk, Lutherse kerk is ook een schuilkerk. Het protestantisme was het enige geaccepteerde godsdienst.
Ja, zeker.
He, de rest moest allemaal, allemaal teruggetrokken. Hij maar kennelijk toch, werden ze wel geaccepteerd. Ja.
Hij werd toch poorter.
Ja, ja. Nou ja, en ze waren natuurlijk nodig. He, want ze waren natuurlijk allemaal textielmensen. He, ik heb hier nog de beroepen staan. Ze waren lakenwever, droogscheerder, dekenwever, spinder, kazaaiwerker en ververs. Ververs was heel belangrijk.
Ja, zeker.
En vollers. Hè? Vollers had je ook nog. Ja.
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 Dus ze waren hier natuurlijk hard nodig. En de tweede uitbreiding was natuurlijk 1659. Dat is de grote uitbreiding ten oosten van de Kraaierstraat hier. Dus deze wijk. Ten oosten van de Herengracht en de haven- en gortbuurt. Hè? De wevershuisjes.
Ja.
De wevershuisjes nog steeds... weefgetouw in de voorkamer, boven slapen. En dat heeft nog heel lang geduurd. Ja. Wij hadden in 1950 jaren een werkster en die had dat nog meegemaakt. Die zei, we sliepen met z'n zeven op zolder, op de grond.
Zeker.
Heel gezellig was dat altijd.
Ja, dat weefgetouw, dat was belangrijk.
Ja, ze zei helemaal geen klachten van, jongens, we hadden geen bed of zo.
Dat was het werk.
Nee, dat was heel gezellig.
Ja. Ja.
En die was toen misschien 40, 50, dus dan praat je over het begin van de 20e eeuw. Ja.
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 Maar zo kwamen de Gijsmannen.
Zo kwamen de Gijsmannen in Leiden, ja. En dat waren dan natuurlijk. Die vluchtelingenstroom verbaasde nog altijd. Leiden was nog maar 12.000 inwoners groot. En daar kwamen er in 50 jaar tijd 50.000 bij. 50.000 bij. Ja. Dan zullen er wel veel huizen leeg gestaan hebben vanwege de ziekte en de pest. Maar toch 50.000 mensen hebben we toch in 50 jaar tijd kunnen herbergen.
Ja, we zijn er ook rijk van geworden.
Wij zijn daar zeer rijk van geworden, ja, de hele textielindustrie zijn daar, ja. Is daar natuurlijk van gekomen, ja. Ja, de Lakenhal, keurwerk. Nee, het was hoge kwaliteit hoor. Ja.
Oké, mogen we u bedanken voor uw verhaal, ja. Of wilt u zelf nog iets kwijt? Zou u...
Nee, ik kan u hoogstens even die PowerPoint-presentatie even vlug doorbladeren. Dan ziet u wat foto's. Dan zou ik kunnen zeggen dat een van die foto's wil ik wel hebben. Maar...
Ja, we zouden wel graag wat foto's meenemen, als u het goed vindt.
Nou.
U mag me uitzetten.
Dank u wel voor uw verhaal.
Ja.